Goedemorgen. Het lijkt een traditie te worden als Timo zangleiding heeft dat ik dan de preek heb. Daar zit nogthans geen complot achter, denk ik. Maar het valt... Nou. Wordt er getwijfeld aan de woorden die je... In het refrein hebben we gezongen, ik leg bij u mijn dromen en mijn nu. En dat ga ik ook doen. Ik wil bidden voor ik het woord neem in de preek. Heere God, u daagt ons allemaal, maar u daagt ook mij uit om niet alleen te vertrouwen op u voor morgen en voor de volgende week en voor volgend jaar en voor wat dan ook, maar u daagt ons ook uit om in het nu te leven. Niet voortdurend al nu met morgen bezig te zijn, maar om in het nu te leven. En ook te beseffen dat in het nu, voor elke stap die we nu zetten, voor elk woord wat ik nu wil uitspreken, wil ik belijden, Heer, ik heb uw hulp nodig, de kracht en de werking van uw geest nodig. In ieder die neerzit, heeft het nodig dat uw geest nu onze oren opent, ons hart opent, ons ontvankelijk maakt. Komt erop neer, Heere, dat we een wonder nodig hebben. Het wonder van uw werk in ons en door ons. Maar Heere, ook voor dat wonder hebben we vertrouwen. Dank u wel. Amen. Ik moet al niet meer zeggen in welk boek we zitten. We gaan naar hoofdstuk 4. En voor degene die verbaasd kijken, laat ons naar Filippenzen gaan. De brief van Paulus aan de Filippenzen. Hoofdstuk 4. En ik wil lezen vanaf vers 4 tot en met vers 9. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4, wat dan het vers is van de vorige keer, maar we bouwen verder op in wat Paulus daarna schrijft. Verblijd u in de Heere te allen tijden, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover. God zal met je zijn. Heel vaak krijg je in Bijbelstudies of stille tijdboekjes of wat dan ook, of in preken, of in zangleidingen, of in gesprekken, krijg je de uitdaging die jij hebt om in God te blijven, om in Christus te blijven. En de lijst van opdrachten die de Bijbel daarin geeft is lang, en naar ons gevoel soms veel te lang. Hoe doen we dat? Om daar voortdurend op gefocust te zijn, om in God te blijven. En daarom is het zo mooi dat dit stukje eindigt met het omgekeerde. Het stukje eindigt met een belofte dat God met jou zal zijn. En als je er even bij stilstaat, dan besef je hoe waardevol die belofte is. Hoezeer je daar als christen ook werkelijk, misschien zelfs meer en meer naar verlangt. Niet alleen dat je in staat bent om met heel veel inspanning toch maar te aan te klampen, hè, van Tom Bonen loopt weg en je probeert maar te peddelen om bij te blijven. Nee, de belofte, de rustgevende belofte. Slecht voorbeeld misschien met Tom Bonen, hè, want hij wordt wat ouder, dus hij gaat al langzaam minder vooruit rijden. Maar de rustgevende belofte dat God met jou is. Moest toen ik het aan het uitschrijven was, plots denken aan een heel oud lied van Bob Dylan. With God on Our Side. Vast en zeker een van zijn superkritische liedjes, waarin hij, je kunt het op YouTube horen als je het wilt, maar dat moet je nu niet doen. Een heel kritisch lied waarschijnlijk over zijn eigen land, Amerika, dat heel vaak dingen doet met de onderliggende gedachte of zelfs de heel expliciete uitspraak: we hebben God toch aan onze kant. En als je de geschiedenis bekijkt sinds Christus tot nu, dan hebben heel veel mensen dat beweerd. Kruistochten zijn in die zin uitgevoerd. We doen het toch met God aan onze kant. En hoeveel lijden en gruwelijk lijden is er door mensen die beweren dat ze Allah aan hun kant hebben. God aan onze kant. En toch is dit de belofte die Paulus geeft. De God des vredes zal met u zijn. God als gids in je leven. Dat is waar het om gaat. Niet om allerlei gekke, dwaze dromen na te lopen. Maar God als gids bij je. God als burcht, als bescherming bij je. God als vader bij je. Volgend weekend hebben we het over het vaderhart van God. Die God wil je bij je hebben. En heel veel mensen doorheen de Bijbelse geschiedenis hebben ervaren dat ze dat wilden en hebben het ook heel expliciet tegen God gezegd. Ik heb het voorbeeld al vaker genoemd, maar ik vind het een heerlijk voorbeeld. Mozes die op een bepaald moment een God tegenkomt die zodanig kwaad is over zijn volk, het zodanig beu is wat ze allemaal uitsteken, dat God zegt van: ik zal wel een engel meer sturen, maar ik ga niet meer mee. Het is genoeg geweest. En Mozes, en misschien was hij wel de enige die beseft van: ja, maar dat wil, minstens ik wil dat niet. Ik heb het zo ervaren hoe nodig ik u heb, God. Als jij niet meegaat, dan kunnen we beter maar blijven zitten. En wachten tot u van gedacht verandert. En min of meer op die manier zegt Mozes het ook van: het heeft geen zin dat we weggaan als u niet meegaat. Kent u dat gevoel in uw eigen leven? Dat u soms het gevoel hebt van: ik zou willen stilstaan en wachten tot ik de zekerheid, de overtuiging heb dat God meegaat. En Mozes wist dat heel goed, de consequentie van God niet meer mee te hebben. Gideon was net zo. Hij heeft het niet met dezelfde woorden als Mozes gezegd, maar Gideon kreeg een uitdaging van God waar hij wauw tegen zei. Van: God, ik in uw naam de vijand gaan verslaan met een klein groepje. Wilt je mij toch wel zeker een teken geven dat u het bent die mij roept en dat u het bent die zult meegaan? En hij vraagt nogal gekke tekens, gewaagd. Maar God in zijn goedheid en genade zegt van: zijn maar zeker, ik ben met je. Ik ga met je mee. Maar Gideon wilde die zekerheid. Jezus, de laatste woorden die zijn opgeschreven in het evangelie van Matteüs, zijn ook juist woorden die je als christen, als geroepen gelovige ook zo nodig hebt. De heel bekende woorden. We kennen de zendingsopdracht waar Jezus zegt van: ga maar. Ik wil dat alle volken in de wereld het horen. En er is een heel grote kerk in Amerika, je kunt het je bijna niet voorstellen, hè, die in 2010 de uitdaging op zich nam om vanuit hun kerk binnen de 5 jaar een zendeling te sturen naar elk land van de wereld. Moet je al met een hoopje zijn, hè? Omdat, en 4 jaar later hadden ze 80% of 90% van hun doel al bereikt. Dat is de oproep die Jezus geeft. Maar wat zegt hij daarbij? En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Jezus beseft van: ik vraag veel van jullie, hoor. De uitdaging die ik jullie geef gaat veel verder dan je kunt beseffen en gaat verder dan je pijngrens misschien. Maar zegt Jezus: zie, Ik zal met je zijn al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En daarom is het zo waardevol dat Paulus beseft van, we hebben het als volgelingen van Jezus ook zo nodig om deze belofte te horen en te weten dat ze waar kan zijn. De God des vredes zal met je zijn. Ook van het omgekeerde zie je dingen in de Bijbel. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Ik had van de week een babbel met iemand uit de gemeente en we hadden het daarover. Kan je het je voorstellen? Johannes de Doper die de komst van Jezus aankondigt en daadwerkelijk heeft meegemaakt, in die zin de meest unieke profeet in heel de Bijbel, die niet alleen proclameerde dat Jezus zou komen, maar voor het eerst was hij er ook. En ik vermoed amper een paar weken of maanden later zat hij in de gevangenis en was hij zo diep in de put en in de onzekerheid dat hij zijn leerlingen uitstuurt om aan Jezus te vragen, ben jij het wel? Ik vermoed dat Johannes de Doper op dat moment een moment in zijn leven meemaakte dat hij niet ervaarde, God is met mij. En in zijn wanhoop zijn leerlingen erop uitstuurt om aan Jezus te vragen van, ben jij het wel? En dan is het zo wonderlijk om te zien hoe in het Matthäus-evangelie Jezus ruim de tijd neemt om aan de discipelen van Johannes uit te leggen wie hij is, maar niet alleen wie hij is, maar ook hoe heerlijk en fantastisch het werk was wat Johannes de Doper heeft gedaan. En met die boodschap stuurt Jezus de discipelen van Johannes terug. Heerlijk hoe Jezus in zijn ontferming de wanhoop van Johannes de Doper tegemoet komt. Een ander voorbeeld, een heel pijnlijk voorbeeld. Saul, die op een bepaald moment ontdekt, de God die mij geroepen heeft, de God die mij gezalfd heeft, staat niet meer aan mijn kant. En de profeet had het heel duidelijk gemaakt. God niet meer aan jouw kant hebben. Ik denk dat ik meer dan de wanhoop nabij zou zijn als iemand mij dat zou komen vertellen. Vergeet het, God staat nooit meer aan jouw kant. Je hebt het verkorven. De wanhoop, de vreselijke wanhoop die je dan moet ervaren. Of anders de bekende woorden, omdat ze ook door Jezus zijn uitgesproken, maar ook door David voor zichzelf in Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing bij de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep des daags en gij antwoordt niet, en des nachts en ik kom niet tot stilte. Ik neem aan dat ook dat ervaringen zijn die je kent. Ik in ieder geval wel. En dus in die zin daagt Paulus ons uit van de God des vredes zal met je zijn, als een belofte, waardoor ik mezelf dan de vraag stel van, oké, maar zijn er ook voorwaarden aan verbonden? Is er een weg, zodanig dat ik die God, die burcht, die vader, die gids, met mij heb? Vertelt hij daar iets over? Denk het wel. En namelijk in het stukje van vers 5 tot 8. En ik wil dat samen met jullie doorwandelen en ontdekken. Met als titel daarbij, bewaar je denken. En ik moest bij het neerschrijven denken aan dat kinderlied. Bewaar je oog voor wat je ziet. En waarover gaat het? Bewaar je oog, je oor, je hand, je voet. En ik dacht van, er ontbreekt iets in dat lied. Er ontbreekt in je lied, bewaar je denken. Bewaar je hart. Want vanuit het bewaren van je denken en je hart, dan pas ben je in staat om je oog, je oor, je mond, je hand, je voet te bewaren. Dus misschien een suggestie om het kinderlied aan te passen, ik weet het niet. Maar ik vond het zo grappig om te merken hoe we soms te kinderlijk kunnen zijn in ons kinderlijk geloof. En Paulus daagt ons uit in de paar verzen die we gelezen hebben om ons op twee manieren onze gedachten te bewaren. En de eerste manier vinden we in vers 6. Bewaar je denken voor bezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. Opdracht. Wees in geen ding bezorgd. Het is dus niet een uitdaging van wees een beetje minder bezorgd. Er staat eigenlijk, als je het anders zou willen zeggen, wees nooit bezorgd. Ken je die zinnetjes in je hoofd die beginnen met wat als? Of hoe moet het gaan of hoe zal het gaan als? Herken je die gedachte? Herken je die dominante gedachte? Wat als het morgen? Wat als die vergeet om te doen wat hij beloofd heeft? Wat als, wat als, wat als? En op die manier ontdek je dat de uitdaging die en opdracht die Paulus geeft, wees in geen ding bezorgd, voor de volle 100% met je denken te maken heeft. Want het verlamt je denken. Je gaat in kringetjes lopen. Je gaat je zorgen maken over iets en je bent ondertussen iets in de keuken of wat dan ook bezig en je merkt dat je nog geen minuut verder bent en de zin is er alweer. En opnieuw. En opnieuw. Je denkwereld wordt daardoor ook alsmaar kleiner. Je wordt alsmaar minder geïnteresseerd in dingen die buiten jouw leven gebeuren. Want je wordt alsmaar meer gefocust op datgene waar je je zorgen om maakt. Je denkwereld wordt kleiner, want dat zinnetje komt maar altijd terug. En ook je leefwereld wordt kleiner. Je hebt geen zin om, als je bezorgd bent, om anderen te gaan bellen. Of om je zorgen te maken om anderen en om hun zorgen. Je leef- en denkwereld wordt altijd maar kleiner. En je handelen wordt ook beïnvloed, niet alleen je denken. Je wordt onzeker om iets te doen, je wordt onzeker om iets nieuw te doen. Misschien heeft je bezorgdheid te maken met een uitdaging en wil je een stap zetten en denk je van ik durf het niet, ik kan het niet, ik durf het niet. Verlamming in je denken. Job hoofdstuk 17, vers 11 tot 16 wil ik met jullie lezen. Job 17, vers 11 tot 16. Mijn dagen gaan voorbij, verijdeld zijn mijn plannen, de wensen van mijn hart. De nacht willen zij maken tot dag, het licht zou meer nabij zijn dan de duisternis. Wanneer ik het dodenrijk verwacht als mijn tehuis, in de duisternis mijn leger spreidt, tot de groeven zeg, gij zijt mijn vader, tot de wormen mijn moeder en mijn zuster. Waar ergers is dan mijn hoop? Ja, mijn verwachting, wie kan haar ontdekken? Ze zullen naar de diepten van het dodenrijk neerdalen wanneer wij tezamen in het stof nederzinken. Waar ergens is dan mijn hoop? Als jouw bezorgdheid zo dominant wordt, dan merk je dat je hoop als zand tussen je vingers wegloopt. En dat wil je niet. Je wilt het loslaten en het lukt maar niet. Welke uitweg biedt Paulus? De heel bekende uitleg. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 nog altijd. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed bekend worden bij God. Gebed is dus blijkbaar de uitweg voor bezorgdheid. Allicht zul je zeggen. Ik bedoel, dat wisten we toch al. Moet je dat nog eens herhalen? Moet je die heel bekende Bijbelteksten maar blijven herhalen en herhalen? Misschien wel. Want misschien moet je voor jezelf de vraag eens stellen van, wanneer stopt jouw bidden? Misschien op het moment dat je je bezorgd begint te maken. En duurt het uren, dagen, weken, voor je weer in staat bent om naar God te gaan en al je gedachten en gevoelens en emoties en hopeloosheid opnieuw bij God te leggen. Dus stopt jouw toepassing daarvan of niet, van dat bidden? Dat was trouwens ook één, tussen haakjes, één van de voorwaarden die Paulus noemt in dit stukje. De God des vredes zal met u zijn. En wat is één van de voorwaarden daarvan? Brengt in toepassing alles wat je geleerd en overgeleverd is. De uitdaging is dus van niet alleen te weten dat gebed een uitweg is voor bezorgdheid, voor voortdurende bezorgdheid, maar het ook blijven toepassen. voortdurend gebed. Ik moest opnieuw aan een kinderlied denken. Ik heb je nodig, heel mijn leven. We houden van kinderliederen, hè? Maar eigenlijk zouden we ze best zelf ook maar goed van buiten kennen en blijven herhalen. Ik heb je nodig, heel mijn leven. In grote dingen, Ruben gaat, hij is er niet nu, hè? Maar Ruben gaat straks van Zuid-Noord-Amerika naar Noord-Noord-Amerika. Dat zijn grote uitdagingen. En misschien dat pa of ma nog meer bezorgd zullen zijn dan Ruben. En vaak vinden we het heel vanzelfsprekend. We hebben, was dat vorige keer, Daan, dat jij dat met die koordloper, hè? Denk je van, goh, als ik ooit, al was het maar 5 meter, op een koord over een waterplas zou moeten stappen, dan heb ik zo het gevoel van, God, ik heb je echt wel nodig nu, hoor. En zo zit vaak ons leven in elkaar. Hoe groter de uitdaging, hoe makkelijker, hoe sneller, hoe hopelozer we zijn om naar God toe te rennen en zeggen van, God, help, 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 help. Maar ik denk dat God ons even goed wil leren om in de heel kleine dingen nooit op te houden, te zeggen, God, ik heb je nodig. Ik heb vast het voorbeeld al genoemd. Ik moet vaak lesgeven voor het werk. En soms geef ik dan lessen die ik al 10, 20 keer gegeven heb. En ik leer de laatste periode in mijn leven, of de laatste maanden en jaren, leer ik om zelfs in de kleine dingen, dus de dagdagelijkse dingen, de dingen waarvan ik denk van, ik kan het wel. Ik heb het al zo vaak gedaan. Om toch tegen God te zeggen van, God, en toch heb ik u nodig. Toch heb ik u nodig om dit goed te kunnen. Toch heb ik u nodig om kracht te hebben, want misschien heb ik te weinig geslapen. Toch heb ik u nodig om niet hoogmoedig te worden en te denken van, dit kan ik wel zelf, daar heb ik God niet voor nodig. Ik heb je nodig heel mijn leven. In bekende dingen en in onbekende dingen. Door zo naar God te gaan, God, ik heb je nodig heel mijn leven, dan breng je in praktijk waar Daan ons vorige week toe uitdaagde. Vertrouwen in God hebben en vertrouwen in God uitspreken. Je spreekt vertrouwen uit. Het klinkt oneerbiedig, maar door naar God te gaan en Gods hulp te vragen, herinnert ge God aan het feit dat Hij ons beloftes heeft gegeven. Klinkt dat oneerbiedig? Je moet maar de Bijbel lezen om te merken dat psalmisten dat heel vaak hebben gedaan, tegen God gezegd van, God, je weet toch nog wel dat je dit of dat gezegd en beloofd hebt. Het is goed om God te herinneren en daardoor jezelf eraan te herinneren, de beloftes die God je geeft. Eén ding is zeker. Als je een voortdurende gebedshouding creëert, en misschien moet je dat wel tot je favoriete lied maken in de week die komt, ik heb je nodig heel mijn leven. Eén ding is zeker. Door zo'n houding geef je God de eer. En dat is waar het God om te doen is. Je geeft God de eer door voortdurend tegen God te zeggen, ik heb je nodig heel mijn leven. Dus uitweg nummer 1, voor bezorgdheid, voor iets wat zodanig veel druk op je denken legt, dat je wereld altijd maar kleiner en kleiner en kleiner wordt, is gebed. Ik heb je nodig, heel mijn leven. Uitweg nummer 2, laat bij alles, zoals je in niets mag bezorgd zijn, moet je in alles bidden, zo mag je ook al uw wensen en bezorgdheden door smeking bekendmaken bij God. Ik heb vaak het idee, en ik denk dat onze Bram, toen ik klein was, ooit met de vraag kwam van, waarom moet je God meerdere keren iets zeggen als hij toch al weet? Hij weet het zelfs al nog voor je het uitgesproken hebt. En als je het 1 keer tegen God gezegd hebt, dan weet God het toch wel. Waarom moet je blijven hetzelfde zeggen tegen God? Zit jij zo in elkaar dat je denkt van, waarom zou ik het 10 keer moeten vragen? Herhaald vragen toont je hart, begin ik te leren. Herhaald vragen toont je hart. Als je maar zo weinig geïnteresseerd bent om iets te hebben, dat je het maar 1 keer vraagt en het erna opgeeft, dan ben je misschien, zoals je soms zelf als ouder naar je kinderen bent, als ze wat groter worden, ze vragen iets en je denkt van, even wachten voor we ja of nee zeggen. En de vraag komt misschien niet meer terug en denk je van, oké. Maar als je merkt dat jouw kind iets hardnekkig vraagt en het is niet per se verkeerd, dan proef je iets in het hart van dat kind. Herhaald vragen toont je hart. Ik vraag de laatste twee jaar, als ik de top 10 van de vragen van mij aan God zou maken, dan zijn er twee zaken die er redelijk uitsteken de laatste tijd. Ik vraag voortdurend dat God mij vullen mag met meer blijdschap voor Hem. Staat redelijk hoog op de lijst. Ik vraag het voortdurend. Ik vraag ook meer dan vroeger voortdurend van God, ook als ik met uw woord bezig ben, geef mij inzicht. Geef mij niet alleen inzicht om dingen uit elkaar te trekken, maar geef mij ook inzicht om het op de juiste manier te brengen. Ik heb je nodig. Telkens opnieuw. En soms word ik daar zelf moe van. Van God, waarom komt het niet? Of niet sneller? Of niet beter? God wil dat we onze wensen, al onze wensen, dus geen enkele uitzondering, met smeking bekendmaken bij Hem. Uitweg nummer 2. Herhaling toont de staat van je hart, het echte verlangen van je hart. Uitweg nummer 3. Van bezorgdheid die je zo domineert dat je verlamd geraakt. Niet alleen gebed, niet alleen smeking, maar dankzegging. En ik denk dat dat de moeilijkste is. Misschien denk je van ja, ik vind het al moeilijk om eraan te denken om te bidden als ik mij door zorg laat domineren. Maar ik denk dat dankzegging de moeilijkste is. Want dankzegging in je gebedsleven betekent dat je het loslaat. Dat je vertrouwen uitspreekt naar God. Dat je je geloof uitdrukt in God. Van God, jij weet alles. En door dat te beseffen, durf ik loslaten. God, u bent almachtig. Dus u bent ook almachtig in de dingen waar ik mij zorgen over maak. Omdat u almachtig bent, durf ik loslaten waar ik bezorgd om ben. God, u bent al wijs. Gij weet alles. En omdat u alles weet, durf ik loslaten. Psalm 18, vers 31. Gods weg is volmaakt. Des Heere woord is zuiver. Geloof je dat? Als Gods weg volmaakt is, dan durf je ook dingen loslaten en zeggen van, God weet wat goed is. Ook als het naar menselijke maatstaven misschien compleet verkeerd uitdraait, Gods weg is volmaakt. En je proeft dat je door die dingen te bedenken beseft van de weg van dankzegging is de moeilijkste. Want het is een weg waarin je loslaat en tegen God zegt van u weet alles, u kan alles, uw weg is de beste. U hebt alle wijsheid, maar door dat te doen, word je in staat om te danken. Word je in staat om dingen los te laten. Word je in staat om die beklemmende, verlammende gedachten en gevoelens om te zetten in iets anders, in dankzegging. Psalm 5, vers 4, wil ik nog even erbij pakken. Psalm 5, vers 4, ik vind het een heerlijk... Ik denk er soms aan, niet, het is een tijd geleden, maar ik vond het heerlijk dat het opnieuw in mijn gedachten kwam. Een morgengebed van David. Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het u voor en zie uit. Dat is het belang van stille tijd. Dat is het belang om 's morgens, voordat je dag begint, tegen God te kunnen zeggen van God, ik heb gebeden de laatste minuten. Ik heb gesmeekt de laatste minuten. Ik heb het bij u gelegd de laatste minuten. Maar omdat u alwetend bent, almachtig bent, alwijs bent, zie ik uit. Laat maar komen, God. Ik zie uit naar wat u gaat doen. En in die zin, die 3 stappen, weg van bezorgdheid, laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God, deden mij aan 1 zinnetje denken, word als een kind. Jezus heeft het een paar keer gezegd in zijn leven, hè, dat je moet worden als kinderen. En wat doen kinderen? Met alle vragen die ze hebben, en hoe ouder ze worden, hoe minder ze dat doen, jammer genoeg, rennen naar hun papa en mama. Met al hun vragen, hun frustraties, hun wensen, hun verkeerde wensen, rennen naar papa en mama. Gek toch hoe een kind die goede gewoonte kwijtgeraakt. Maar hier daagt Paulus ons uit om te worden als een kind. Wat is het resultaat? Als je nog niet overtuigd genoeg bent om dit in praktijk te brengen, wat is het resultaat? Wat is een soort tussenliggen, tussen voorlopige belofte, niet alleen voorlopig, maar redelijk definitief? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is de belofte die God geeft. Dat als je dat proces doorloopt, gebedsmeking, en misschien na 20 keer pas gebedsmeking, dankzegging, als je dat proces doorloopt, dan zegt Paulus, de belofte die je dan krijgt is dat de vrede van God bij jou komt, een vrede die alle verstand te boven gaat, en mensen die weten wat het is om verlamd te zijn door bezorgdheid, weten wat het is als er dan vrede komt, dat het echt een vrede is die alle verstand te boven gaat. Want een paar minuten of een paar uur ervoor kon je het je zelfs niet voorstellen dat je nog vrede kon hebben. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal u in Christus Jezus houden. Maar niet alleen jouw gedachten, maar ook jouw hart. In deze betekenis jouw denken en jouw emoties. Want beide worden beïnvloed. Niet alleen jouw denken is voortdurend bezig in bezorgdheid, ook je emoties worden compleet ondersteboven gegooid. En de belofte via gebed, smeking, dankzegging, ik denk dat ze alle drie aanwezig moeten zijn, de belofte is dan dat mettertijd de vrede Gods uw harten en uw gedachten zal behoeden in Christus Jezus. En dat was precies de grootste wens van Paulus. In hoofdstuk 3, vers 8 zegt hij, om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. De grootste schrik die Paulus had was om Christus kwijt te geraken in zijn leven. Wel, hier ontdekken we dat als je in Christus wil blijven, dat je bezorgdheid vervangt door vertrouwen in God. Bewaar je denken voor bezorgdheid. Maar er is meer. Er is meer dan alleen maar dat aspect. Er is ook vers 8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Blijkbaar wil Paulus dat ons denken niet zomaar alle kanten uitgaat, niet zomaar door om het even wat beïnvloed wordt, maar dat het doelgericht is, dat het gericht is op waarheid, op waarachtigheid, op reinheid en alle andere dingen die hij genoemd heeft. En ik vind dat best een moeilijke opdracht. Voor mezelf valt dat redelijk mee. Ik ben een gigantische denker, een denk te veel, denk ik, soms. Maar hier daagt Paulus ons uit om na te denken over ons denken. Doe je dat soms? Misschien denk je van, zo ingewikkeld zit ik niet in elkaar. Ik vind het al lastig genoeg, alle gedachten die soms door mij heen gaan. Maar denken over wat ik denk en hoe ik denk, dat is voor mensen die wat ingewikkelder in elkaar zitten. En toch is het dat wat Paulus doet. Hij geeft ons opnieuw een opdracht. Daarnet was de opdracht, wees in geen ding bezorgd. En hier is de opdracht, al die dingen die hij genoemd heeft, bedenk dat. Wees daarmee bezig. Wees daar actief en gefocust mee bezig. Jezus noemde het belangrijkste en hoogste gebod, God lief te hebben, ... met je verstand. Ik vind een heel boeiende uitdaging om daar voor jezelf eens bij stil te staan van, wat betekent dat? God liefhebben met je verstand. Ik vermoed dat een stuk van het antwoord hier ligt. de dingen te bedenken die Paulus hier noemt. En ik ga ze niet allemaal één voor één doorlopen. Ik wil gewoon een paar dingen even noemen om je te prikkelen van, hier moet ik mee bezig gaan zijn. Als ik dat niet doe, dan gaat het inderdaad willekeurig alle kanten op. En soms ook de verkeerde kant op. Al wat waar is, bedenk dat. Al wat waar is, bedenk dat. Dat betekent dus eigenlijk, geloof niet alles wat je denkt. Ik weet niet hoe jij over je eigen gedachten denkt, of dat alles wat in jouw gedachten naar boven komt per definitie waar is. Nee dus. In Jeremia hoofdstuk 17, vers 9. Jeremia hoofdstuk 17, vers 9. Het wordt hier anders genoemd. Hè. Het woord gedachte wordt niet expliciet genoemd. Arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Maar ook het woord hart slaat niet alleen op emoties in de Bijbel, maar ook op ons denken. Arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Heb je het al ondervonden dat er springt iets in je gedachten, je brengt in praktijk wat je gaat doen, en na een paar minuten of na een paar uur denk je van, wat heb ik nu voor puntje puntje veroorzaakt? Ik vind mailverkeer op dat punt een gigantisch vreselijk ding. Ik heb een heel duidelijke, probeer dat toe te passen, strategie en communicatie. En er zijn een aantal zaken die ik per definitie niet op mail zet. Per definitie niet. Omdat ik weet van als ik dit maar een half woord verkeerd op mail zet, dan kan ik de schade niet overzien. Niet alles wat in mijn gedachten naar boven springt, is waar. Want ik weet hoe arglistig mijn hart kan zijn. En in die zin breng ik opnieuw onder jullie aandacht een psalm die ik een tijd geleden ook al even noemde. Een paar maanden geleden. Psalm 139, waar ook David dat beseft. En waar hij zegt van God, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Ik hoop dat dat een gebed is wat je regelmatig uitspreekt als je met allerlei gedachten bezig bent. Van God, ik wil dat u mijn hart en mijn gedachten toetst. Dat u mijn hart toetst in de zin van wat zijn mijn motieven. Want misschien is wat ik zeg juist en waar, maar is mijn motivatie compleet verkeerd? Wil ik alleen maar wraak nemen? En daarom, Heere, toets mijn hart en toets ook mijn gedachten. Test je denken. En in die zin daagt Paulus ons uit. Al wat waar is, bedenk dat. Onderzoek je denken waar je mee bezig bent. Al wat beminnelijk is, bedenk dat. Ik had getwijfeld van moet ik iets zeggen over hoofdstuk, over vers 5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En Paulus zegt, al wat beminnelijk is, bedenk dat. Wat vloep je eruit als je een beetje op een verkeerd moment iets gevraagd krijgt? Is het beminnelijk wat er dan uitkomt? Je zit naar je lievelingsprogramma op televisie te kijken en de telefoon gaat. Wat vloep je eruit in woorden of wat vloep je eruit in gedachten? Van wie haalt het in zijn hoofd om alles wat beminnelijk is, bedenk dat. Zie je hoe praktisch en dichtbij het kan zijn als Paulus ons opdrachten geeft? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Je zult het maar meemaken dat mensen niet meer naar de gemeente komen, onder meer hierom. Al wat rein is, bedenk dat. Wat lees je? Naar wat kijk je? Op televisie? Op internet? Ik heb het al genoemd, denk ik. In Amerika heeft men een studie gedaan en seksverslaving bij christenen staat redelijk hoog op het lijstje van dingen die echt wel een groot probleem zijn. En dan denk je van, God, ja, het is Amerika, hè, dat doen wel vaker dingen die wat uit de band springen. Ik hoop dat het hier anders is. Dat er hier geen 20% van, jammer genoeg meestal de mannen, zijn die niet letten op wat ze kijken, op wat er binnenkomt. Al wat rein is, bedenk dat. En je kunt verder gaan, welluidend. Naar welke muziek luister je? Niet alleen qua melodieusheid, maar ook qua teksten. Al wat welluidend is, bedenk dat. En in die zin, als je het lijstje overloopt, dan kom je meer en meer tot de ontdekking dat Paulus ons uitdaagt van let op wat er allemaal binnenkomt. Van op alle mogelijke manieren, via je ogen en je oren. Let op wat er binnenkomt. In Psalm 101, vers 3, zegt de schrijver, ik stel mij geen schandelijke dingen voor ogen. Dat is een keuze die de psalmist maakt, omdat hij beseft, als ik dat wel doe, welk een gigantische impact dat heeft op mijn denken. Ik heb het hier al eens genoemd, hè, toen ik een jaar of 15, 16 was, dat ik gigantisch aangetrokken werd door seksplaatjes. Het heeft jaren geduurd, voor ik min of meer kon zeggen van God, dank u heeft mij daarvan losgemaakt. Jaren geduurd. Ik was al lang christen, hoor. En ik ben christen geworden als ik 18 was. Dus het heeft lang geduurd. Ik stel mij geen schandelijke dingen voor ogen. Paulus zegt ook, klinkt wat minder scherp, maar even goed om daarbij stil te staan. In 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 12. Alles is mij geoorloofd, niet alles is nuttig. Je kunt als je honger hebt elke dag naar McDonald's gaan. Is dat geoorloofd? Er is geen wet die het jou verbiedt. Is het nuttig? Dat is iets anders. Ook in alles wat je binnenhaalt aan gedachtegoed, aan wat je leest, aan wat je hoort, mensen met wie je omgaat, alles is misschien geoorloofd, maar zeker niet alles is nuttig. Let op je input. En op die manier waak je over alles wat er in jouw gedachten binnenkomt, en kan je dus ook beginnen met in praktijk te brengen wat Paulus zegt, om al die dingen te bedenken. Bedenk wat je ziet, bedenk wat je hoort, bedenk wat er allemaal in je gedachten bezig is. En Mieke zei van, man, probeer het praktisch te maken morgen. En ik dacht van, ja, hoe doe je dat? En toen zei ik van, misschien moet je ook meer dan je nu doet, leren om wat in je gedachten is naar buiten te brengen. Misschien moet je, ook al ben je 30, 40, 50, 60, nog iemand ouder, Wim zeker, hè? Net iets, nog niet, of net wel, hè? Of René, hè? Ja, moet je niet wegsteken. Maar wat is er op tegen om een dagboek te beginnen? Om je gedachten op papier te beginnen zetten en misschien te denken van, wauw, zit dat allemaal hier te spelen? Waardoor je misschien voor het eerst geconfronteerd wordt met, ik maak me eigenlijk veel te veel zorgen en het maakt mijn wereldje veel te klein. Misschien moet je een dagboek beginnen. Misschien moet je beginnen doen wat Mieke en ik een tijd geleden opnieuw hebben afgesproken, veel te lang hebben laten liggen van, we willen leren om elke dag onze dag samen af te sluiten. Niet over de kinderen, niet over het werk, maar over onze eigen gedachten en beleving. Hoe was je dag? Niet alleen feiten, maar ook wat hebben al die dingen met jouw denken gedaan? Zit je met verdriet? Zit je met frustratie? Zit je met zorgen? Spreek uit wat in je gedachten leeft, zodanig dat je minstens misschien van jezelf schrikt, van zit dat er allemaal? Maar dat je de anderen een kans geeft om te corrigeren, je op dingen te wijzen, je te bemoedigen daarmee naar God te gaan. Breng het naar buiten. En in die zin kom ik opnieuw, stilaan bij het einde, dat Paulus zegt van, wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, en ook Paulus probeerde dat in zijn eigen leven, ja, handen en voeten te geven, wat gij van mij gezien en gehoord hebt, brengt dat in toepassing. Opnieuw. Toepassing. Een boom zonder vrucht is klaar om omgehakt te worden. Dat hebben we op een bepaald moment ook gedaan. We hadden een kriekelaar in onze tuin en hij bracht geen vruchten meer voort. Ja, weg ermee dan. Breng het in toepassing. En in die zin, het overkoepelende zinnetje bij het stukje daarvoor van wees als een kind, leer om in alles naar je papa te lopen, is eigenlijk de vraag hiervan, wees niet als een kind. Gek hoe dat de Bijbel op het eerste zicht zichzelf soms lijkt tegen te spreken, maar Paulus schrijft in de brief aan de Korintiërs, broeders, wees geen kinderen in het verstand. Ja, moeten we nu kinderen zijn of moeten we nu geen kinderen zijn? Je moet kinderen zijn in afhankelijkheid. Je moet kinderen zijn in vertrouwen. Je moet kinderen zijn in rusten, in Gods alwetendheid en voorzienigheid. Maar Paulus zegt, wees geen kinderen in je verstand. Denk niet dat alles wat in jouw gedachten gebeurt, dat allemaal vanzelf wel goed komt. Wees geen kinderen in het verstand. Genoeg opdrachten meegekregen, genoeg uitdagingen meegekregen, ik in ieder geval wel. Maar waarom heb ik ze meegegeven? Omdat het antwoorden zijn op iets waar ik mee begon. Namelijk, ons diepste verlangen als kind van God is dat we God aan onze kant hebben. Maar hoe noemt God zich de God die aan onze kant is? Hoe beschrijft Paulus die God die we aan onze kant willen hebben? De God des vredes. Zo wordt hij gepresenteerd. We willen een God hebben die vrede brengt in mijn hart, vrede in mijn gedachten. En als ik dat zo verlang, dan wil ik mijn handschoenen aantrekken en de opdracht aanpakken. Amen. Het was een moment stil zijn. Heere God, wat heerlijk dat uw woord ons niet alleen een to-do-listje geeft. Allerlei taken en opdrachten en dingen die moeten. Dank u dat wat u van ons vraagt, de uitdagingen die u ons geeft, dat het doel wat u daarmee hebt veel verder gaat, veel dieper gaat, maar ook veel rijker is. Namelijk een leven te kunnen leiden, een wandel te kunnen hebben die gekenmerkt wordt als de God des vredes is met mij. Dat is mijn verlangen, God. Dat in alles wat ik doe, in alles wat ik bedenk, in alles wat ik droom en onderneem, dat mijn verlangen is voor mijn eigen leven, ons gezin, familie, maar ook ons familie zoals we hier zitten. We willen dat u met ons bent. Maar u waarschuwt ons, Heere, dat dat niet vanzelf gaat. Dat we de verlammende kracht van bezorgdheid moeten aanpakken en ook moeten waken over ons denken. Help ons om dat te doen. Help ons om elkaar daarin te prikkelen, te stimuleren, aan te moedigen. Dank u dat in heel dat proces, dat u zelfs daarin de genade geeft om te kunnen doen wat wij eigenlijk nauwelijks in staat zijn om te doen. Wat bent u goed, God. Dank u. Amen.